Goedemorgen, broeders en zusters. Ik hoop dat u mij verstaan kunt. Het is een beetje, geloof ik, een jaarlijks uitnodiging. Heel hartelijk dank daarvoor. Ik heb zo'n beetje bekeken dat het ongeveer één keer per jaar is. Hartelijk dank daarvoor. U is voorgelezen uit Lucas 18. De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Ik wil daarvan de laatste twee versen nog lezen. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen die dag en nacht voor hem roepen? En laat hij hen wachten? Ik zeg u dat hij een spoedig recht zal verschaffen. Doch als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde? Broeders en zusters, in de meeste kerken over heel de wereld en van welke denominatie dan ook, wordt elke zondag de zogenaamde apostolische geloofsbelijdenis gelezen of gezongen. De apostolische geloofsbelijdenis, velen weten u denk ik wel hoe die luidt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, enzovoort. En ik denk dat een enkele keer het hier ook wel eens gezongen wordt. Zij het in heel sterk verkorte vorm, alleen maar het eerste stukje. Ik geloof, dat is opwekking 347. Ik geloof in God de Vader, schepper die de schepping draagt, in zijn Zoon in Jezus Christus, die geboren uit de maagd, enzovoort. Goed, ook wij als evangelische geloven in God, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik geloof in God. Maar als we eerlijk zijn, broeders en zusters, dan ontdekken we vaak dat we dat dan wel met onze mond belijden, maar ons hart, die spreekt dat vaak tegen. Bij mij tenminste wel. Ik weet niet, als het met u anders is, gefeliciteerd. Maar bij mij kan wel eens de vraag opkomen in bepaalde situaties, dat ik zeg, God, u bent zo ontzaglijk ver weg en u moeit zich zo weinig met deze wereld. Waar bent u eigenlijk? Of God, u zegt wel dat we bidden moeten, maar wat helpt het? En als God zo weinig, broeders en zusters, naar ons luistert, waarom zouden wij dan naar hem luisteren? En zo zouden nog wel een aantal tegenargumenten te vinden zijn. Komen dergelijke gedachten nooit eens bij u op, broeders en zusters? Ik heb het er wel eens moeilijk mee, dat mag u best weten. Want ergens liggen deze vragen toch verborgen in ons leven. En zo nu en dan steken ze de kop op. Twijfelt u nooit? Zo van, Heer Jezus, ja, u zegt dat nu wel, maar wat zie ik er nu eigenlijk van? Maar weet u wat ik nu zo fijn vind, broeders en zussen, eigenlijk bemoedigend vind? Dat de Bijbel ons zegt dat de Heer Jezus dat alles zo heel goed weet en zo heel goed begrijpt. Reeds toen hij hier op aarde was, is hij hierop ingegaan en heeft gezegd, beste mensen, wat denkt u eigenlijk van God? Beseft u wel dat God totaal anders denkt dan u denkt? Jullie stellen hem veel en veel te menselijk voor vanuit je eigen situatie. En het is dan zo aangrijpend, broeders en zussen, dat hij dat dan zo doet door bijvoorbeeld die gelijkenis van deze morgen, de gelijkenis van die onrechtvaardige rechter te vertellen. Het is alsof de Heer Jezus zeggen wil, u denkt dat God een onrechtvaardige rechter is, die u maar laat praten, die het maar langs zich heen laat gaan en die in alle talen maar blijft zwijgen. Maar direct eroverheen laat hij volgen, mensen, God is oneindig anders dan u denkt. Hij is zo intens met deze wereld bezig. En daar willen we vanmorgen proberen op in te gaan, broeders en zussen, en over na te denken. De meest bekende uitleg van deze gelijkenis van die onrechtvaardige rechter, die kent u wel. Er staat hier zwart op wit, volhardend bidden, niet opgeven. En deze uitleg is natuurlijk helemaal waar, want de Heer Jezus zegt het zelf. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen die dag en nacht tot hem bidden? Maar broeders en zusters, als u op het kader van de gelijkenis let, dan is er meer wat de Heer Jezus hier te zeggen heeft. En het eerste wat ons dan in de tekst opvalt, is dat hij het gebed vergelijkt met een rechtspraak. Dat is toch al een beetje vreemd, vindt u niet? Dat je het gebed met iets kunt vergelijken, dat is logisch. Dat doet de Bijbel ook telkens weer. Het gebed wordt dan vergeleken met een dienaar die tot zijn koning gaat, of tot een slavin die naar een meesteres gaat om een gunst te vragen. Het wordt ook wel vergeleken met een kind dat naar zijn vader toe gaat en om een brood bidt, of een ei vraagt. En dan zegt de Heer Jezus, zal die vader dan dat kind een slang of een schorpioen geven? Dat doet hij toch niet? En dan zegt Jezus, als nu de ouders hun kinderen brood geven als ze erom vragen, zal dan uw hemelse vader u niet geven, al vanaf zijn goede gaven? En er zijn er nog een aantal voorbeelden te noemen. Maar het opvallende van de tekst van deze morgen is dat het gebed nu juist vergeleken wordt met een rechtszaak. En daar ben je nou niet direct klaar mee. Ik tenminste niet, ik heb er echt over na moeten denken. Maar als je nadenkt erover, dan ga je afvragen, hoe kan dat gebed te maken hebben met een rechtszaak? En dan, broeders en zussen, is het denk ik belangrijk om te wijzen op dat ene merkwaardige woordje, namelijk zijn uitverkorenen. Zou God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen? Maar ja, wie zijn nu die uitverkorenen? Is dat een bevoorrechte groep mensen, die zomaar naar de hemel mogen gaan? En die anderen, die hebben pech gehad, die zijn dan verloren. De zogenaamde uitverkiezingsleer, zoals een bepaalde theologie zegt. Ik ga het vanmorgen maar heel eenvoudig zo proberen te zeggen, broeders en zusters. In het zijn uitverkorenen zit heel het heilswerk van Jezus Christus. Het kruis en de opstanding zit daarin. Daar zit in dat God al zo lief de wereld heeft gehad, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Dan moet u wel even het woordje een ieder. Dan mag u eigen naam invullen. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Nou ja, ben je dan uitverkoren of niet? Dus dat zit allemaal in het geloof in de Heer Jezus Christus. En als u misschien nog maar heel aarzelend bent dat Jezus u kan helpen en dat u hem wil vertrouwen, dan zit het ook in zijn woordje, zijn uitverkorenen. Jezus wil zeggen, dan ben je zo geweldig rijk dat u God wil, dat u tot God wil en mag komen. Als Jezus over zijn uitverkorenen spreekt, dan bedoelt hij heel eenvoudig, zij die in hem geloven, zij die op zijn roepstem ingaan, zij die Heer Jezus erkennen en aanvaarden, niet alleen als hun heiland en verlosser, maar ook als hun Heer die het dagelijks over hun leven te zeggen heeft. Misschien nog heel zwak, nog heel aarzelend, maar bij wie toch is dat komen tot hem. En nu zegt Heer Jezus, kijk, met die mensen die zeggen, Heer Jezus, ik kan u niet missen, met die mensen nu gaat het om een rechtspraak. Nu vraagt u natuurlijk, ja, maar wat is daar dan de bedoeling mee? Nou, dat kan ik denk ook eenvoudig zeggen, want dat staat ook makkelijk in de gelijkenis. In deze rechtszaak gaat het erom dat u op uw recht mag staan. Dat mag u. Zoals die weduwe uit de gelijkenis, die ging ook op haar recht staan. En dat mag u ook. U als gelovige, ja, misschien nog zelfs aarzelend gelovige, u hebt een bepaald recht bij God. Ik noem enkele teksten uit de Bijbel. Paulus zegt, God heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons alle overgegeven. Zou hij ons dan met hem ook niet alle dingen schenken? Nu, dat is toch geen kleinigheid. Of dat andere woord van Paulus, alles is uwe, maar gij zijt van Christus en Christus is van God. Of het woord van de Heer Jezus, al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal ik u geven. En zo zou je nog een tijdje door kunnen gaan. Op al deze dingen, broeders en zusters, hebt u nu zo gezegd recht. Waarom? Nou, eenvoudig omdat God u dat beloofd heeft. God heeft het beloofd. En op iets dat beloofd is, daar mag u aanspraak op maken. Daar mag u aan herinneren. Daar hebt u recht op. We moeten wel een opmerking bij maken. Dat betekent natuurlijk niet dat we zomaar eventjes bevelen tot God moeten gaan en zeggen, hé, kom op God, u hebt het beloofd, dus kom maar over de brug. Nee, we zullen heel goed moeten beseffen dat we die belofte van God helemaal niet waard zijn en nog veel minder verdiend hebben. Het is om zo te zeggen genaderecht die God ons in zijn liefde heeft gegeven. Het is dus genaderecht waar we op mogen pleiten en waar we God heel nederig op mogen wijzen. U mag tegen God zeggen: Heer, u hebt dat beloofd. Mag ik het met een paar voorbeelden even zeggen? En ik weet niet of er veel jongelui zit die nog naar school gaan, maar het gaat eerst bijvoorbeeld over een examen. En het is juist vakantie geloof ik geworden, hè? Nou over examen. Maar ik denk bijvoorbeeld aan examentijd op school. Het kan gebeuren dat daar een gelovige jongen is die geweldig hard gewerkt heeft voor zijn examens. Maar ja, een geweldige uitblinker is hij niet. Hij heeft nu eenmaal niet zulke heel goede hersens. En nu is hij geweldig bezig en bang een beetje voor zijn uitslag. Zou het een teleurstelling worden? En hij heeft zo hard gewerkt. Hij is alleen op zijn kamertje en bidt: O God, u hebt het toch beloofd. U weet het, ik ben niet lui geweest. Ik verwacht het echt van u en ik heb hard gewerkt. Wilt u alstublieft mij helpen en zegenen? Ik pleit op uw belofte dat u mij helpen wil. Ik denk aan de zieke, misschien al maanden, misschien al jaren ziek. Ik kan er moedeloos van worden, het gaat maar niet beter. Zou er nog hoop zijn? Hij vouwt zijn handen en bidt: O God, doe mij recht. Heer, u hebt beloofd dat u in Christus mij alles zult schenken wat goed voor me is. Geef me alstublieft uw vrede. Ik denk aan een weduwe die zich zo verschrikkelijk eenzaam voelt. Bijna nooit bezoek. Ze vouwt haar handen over haar opengeslagen Bijbel. Ze heeft er juist gelezen dat God de God is van weduwe en wezen. En ze bidt: Heer, doe mij recht. U voelt, broeders en zusters, dit zijn allemaal geweldige dingen die in het geding zijn. Ja, dat we alle reden hebben om goed naar God te luisteren. Maar is er nog iets, broeders en zusters, waar ik u op wijzen moet in deze gelijkenis? U weet dat er in een rechtszaak altijd een tegenpartij is. En u zult gemerkt hebben dat het in deze gelijkenis ook zo is. Die weduwe heeft een rechtsgeding met haar tegenpartij. Maar die tegenpartij wordt er in deze gelijkenis niet erg zichtbaar. De Heer Jezus gaat er eigenlijk verder niet op in. Maar ook al spreekt de Heer Jezus daar verder niet over, u zult al wel begrijpen dat als hij het gebed vergelijkt met de rechtspraak en zegt dat God recht zal doen, dat daar dan toch altijd verborgen die tegenpartij zit. En is natuurlijk weer de vraag: maar wie is dan die tegenpartij? De Heer Jezus werkt dat die verder uit. Maar in verschillende opzichten, broeders en zusters, kunnen we dat zelf wel aanvoeren. Zo kan die tegenpartij bijvoorbeeld mijn eigen verleden zijn. Het kunnen mensen zijn die vroeger te veel hebben gedronken of overmatig hebben gerookt en die later daar in hun latere jaren allerlei lichamelijke klachten aan overhouden. In hun leven was die tegenpartij dus hun verleden dat aanklopte en zei: je hebt het zelf gedaan, eigen schuld, dikke bult. Het kan ook zijn dat we ons verkeerde gewoontes hebben aangeleerd. He, als jongeren of als ouderen bent u op pornosites terechtgekomen. En u komt er niet meer los van. U bent eraan verslaafd geraakt. Het overheerst een groot deel van uw leven. Want dat is het ellendige van de zonde. Zondige, broeders en zusjes, is altijd mooi. Anders deden we het niet. Het lijkt zo mooi, maar de gevolgen die zijn verschrikkelijk. U kunt natuurlijk ook nog anders zeggen. Die tegenpartij is het boze, de macht van Satan, die ons telkens weer van God afstoot en waar we telkens weer intrappen. Het gaat bij die tegenpartij dus om heel dat wonderlijke dat deze wereld gevangen houdt, waardoor de dingen niet tot hun uiterlijke werkelijkheid, tot hun uiterlijke bedoeling komen. En nu, u stelt hier Jezus de vraag: zal God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? En dan, broeders en zusters, dan komt het er dus op aan dat die uitverkorenen, dus die gelovigen, die mensen die het van hem verwachten, dus u en ik, dat wij voor God gaan staan en zeggen: Heer, het staat in uw woord, u hebt het beloofd, ik pleit op uw genaderecht, doe ons recht tegenover onze tegenpartij. U kent, u doorgrondt mij, help mij om in uw licht te wandelen. Help mij met mijn zonde te breken. Geef mij daar de kracht en de genade voor. Wat antwoordt Jezus dan? Hij zegt, ik zeg u dat hij u haastig recht zal verschaffen. Met andere woorden, broeders en zusters, het mag in de wereld nog zo de schijn hebben dat God een onrechtvaardige rechter is die u maar laat praten en dat uw gebeden niet verder komen dan het plafond. Maar ik zeg u, zegt Jezus, dat hij u haastig spoedig recht zal verschaffen. Maar ja, als ik dit nu weer gezegd heb, dan hoor ik u alweer zeggen, ja, maar Gods molens die draaien toch zo langzaam. Hij heeft eeuwig de tijd. Waarom duurt het zo, dan zo lang? En waarom lijkt het maar dat hij maar blijft zwijgen? Maar de Heer Jezus kent ons wel. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden, zegt de Bijbel. He, en op gelijke wijze verzocht geweest als wij. En hij zegt ons vanmorgen, laat God hen wachten. En uit deze vraag, broeders en zusters, blijkt al wat hij bedoelt. Daar is geen sprake van. God laat u niet wachten. Maar ja, sta je weer voor die geweldige vraag. Spreekt de Heer Jezus hier de praktijk niet tegen? Wie kent dat niet? Bidden en het lijkt maar of God je maar laat wachten. Bovendien spreekt de Heer Jezus zichzelf niet tegen, of de Bijbel niet tegen. Daar staat nogal eens dat we op God moeten wachten. He, vooral in de psalmen komt er alles voor, maar door de hele Bijbel heen hoor. Maar er staat bijvoorbeeld, wacht op de Heer, gij vrome. En zij die geloven haasten niet. En mijn ziel wacht op de Heer, meer dan wachten ze op de morgen. Ja, dat staat er, en ik zou een hele tekst aan kunnen halen. Maar hoe zit het dan, broeders en zusters? Ja, ik denk dat ik daarvan moet zeggen. Ik denk, broeders en zussen, dat wij goed moeten beseffen dat dat komt omdat Gods horloge anders loopt dan het onze. Dan het uwe en dan het mijne. Bij God is 1000 jaar als 1 dag en omgekeerd. God omspant de eeuwigheid. Moet je indenken. En wij, we staan in deze tijd, hè, 50, 60, 70, 80, 90, tegenwoordig al 100 jaar. Maar wat is dat in de eeuwigheid? Een fractie van een seconde. Wij willen het allemaal zo snel. We zijn zo gehaast. Wij lopen God telkens weer vooruit. Maar God doet het telkens weer anders. Dat komt omdat God God is. Omdat hij de dingen oneindig verder overziet dan wij met ons beperkt verstand ooit kunnen bevroeden. Wij moeten niet zo snel denken dat God de mensen maar laat wachten. God heeft heel andere, veel grotere dingen op het oog dan wij in de verste verte ook maar zouden kunnen vermoeden. In ieder geval, Jezus wijst met nadruk af dat God de mensen maar zal laten wachten. En als het lijkt dat God ons laat wachten, broeders en zusters, dan zullen we heel, heel duidelijk moeten zien dat wat voor ons wachten lijkt, heel lang wachten zelfs, dat God toch haastig helpt. En nu weet ik het wel, het klinkt allemaal weer als een dooddoener. He, je kunt allemaal wel, maar we ervaren het vaak zo heel anders. Klinkt weer als een dooddoener. Daar heb ik zelf ook mee geworsteld en daar zit ik ook wel mee. Notabene is het dan geen wachten als je 2, 3, 10 jaar op iets, voor iets bidt, maar God doet maar niks, of anders lijkt niks te doen. Mag ik eens anders zeggen, broeders en zusters? Misschien dat u een beetje helpen kan, zoals mij toch een beetje geholpen heeft. Het hangt er namelijk maar vanaf wat u onder wachten verstaat. Ik ga u 2 voorbeelden geven. Eerst een heel extreem voorbeeld. Hij heeft mijn dikke duim gezogen. Dat zeg ik u erbij. Stel u voor, u gaat naar de dokter, ja, wat moet ik zeggen, met een verschrikkelijke pijn, zit er in die wachtkamer te wachten, en hij laat u maar niet binnen, En achteraf komt u tot ontdekking dat die dokter daar heerlijk heeft zitten kaart, of zitten, weet ik wat, zitten klaver, hoe noem je dat, schaken, hè? Met een vorige patiënt die goede kennis van hem is en die allebei houden van, ja, maar fijn, dan zijn met dikke duim gezogen. Maar nu een 2e voorbeeld dat echt is. Ik heb het in het voorjaar zelf meegemaakt. Ik moet elk jaar moet ik voor controle bij een specialist komen. En het voorjaar moest ik er ook weer zijn. Ik had een afspraak om 6:00 s'avonds. En ik was altijd een mooie tijd, want ik weet, ik was de eerste, dat weet ik. Hij begint om 6:00. En hij begint soms precies, hij begint altijd precies op tijd. Of soms, als hij er al eerder is, dan roept hij al eerder binnen. Maar dit keer, 6:15, 6:30, 6:45, de volgende patiënt was al binnen. En toen kwam er een dame binnen, een secretaresse of weet ik het wat. En zei, beste mensen, de dokter laat zich verontschuldigen, maar hij is bezig met een spoedoperatie. Het kan nog even duren. Ja, dan heb ik niet meer het recht om te zeggen, hij laat mij maar wachten. Nu kijk, broeders en zusters, wij weten allemaal dat God bezig is met zijn grote wereldoperatie. Het gaat naar het grote einddoel. En in het grote wereldplan zijn u en ik een heel klein radertje. Ik weet niet hoe God u en mij erin laat draaien. Maar ik weet wel dat God erin met u zijn doel heeft. En dat wij er God nooit van mogen verwachten om te zeggen, om zomaar te zeggen, dat hij ons maar laat wachten en omdat hij zit te kaarten of zoiets. Dat kunnen we God nooit aanwrijven. Nee, Jezus heeft gezegd, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Laat hij ons dan wachten. Ik zeg u, hij zal u spoedig recht verschaffen. Maar broeders en zussen, zijn we met die tekst nog niet klaar. Want onze tekst eindigt met dat hele merkwaardige zinnetje. Doch als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan nog het geloof vinden op aarde? Vreemd. Daar hebben we toch helemaal niet over om gebeden. Ik heb gebeden of die jongen op school, die zo zijn best gedaan had, mocht slagen. Ik heb gebeden voor die zieke, of ze beter mocht worden, of voor die eenzame weduwe. Maar over al deze dingen spreekt hier Jezus niet. Hij wijst naar heel iets anders. Hij wijst naar zijn komst, naar het grote einddoel van deze wereld. Ja, zover hadden wij niet eens vooruitgedacht. Maar Jezus zegt, elk gebed heeft zijn top die gekeerd is naar het grote ogenblik van Jezus' wederkomst. Die jongen die zo hard gewerkt heeft, die zal wel slagen. En die zieke die zal wel ontdekken dat God nabij is en hem opvangt. En die eenzame weduwe zal ook wel ervaren dat God... Dat je van God nooit te veel kunt verwachten. Maar dat is allemaal maar voorlopig. Die jongen zal ook wel eens een keertje in zijn leven buizen. En die zieke zal wel een keertje ziek worden en uiteindelijk ook sterven. En die weduwe, die zal ook nog wel eens een keertje teleurgesteld worden. Al die gebedsverhorende broeders en zusters zijn maar voorlopig. De volkomen bevrijding komt pas als de Zoon des Mensen komt in heerlijkheid. Dan is die tegenstander de grote... tegenstander van God, die de grote gave van God als het ware voor onze ogen wegkaapt, die is voorgoed verslagen. Dan gaat volkomen in vervulling dat God ons in Christus alle dingen schenken zal. Sorry. Met andere woorden, al die gebedsverhoringen die God over ons uitstrooit in ons leven zijn nog maar een heel klein voorteken daarvan. En ook die gebeden waarvan u denkt, of waarvan wij denken, dat God ze niet verhoort. Weet u, broeders en zusters, in dat gebed voor een goed rapport en voor genezing ligt iets van het rijkhalsende verlangen naar de totale redding, naar het Maranatha, kom Heer Jezus, ja kom haastig. En daarom spreekt Heer Jezus zo zonder woorden, zo zonder omhaal ineens over zijn komst en kan hij de vraag stellen of hij nog geloof zal vinden. Met andere woorden, broeders en zusters, ligt er hier iets dat ons wakker moet schudden? Ik weet niet of u het door hebt, broeders en zusters, of u het gezien hebt, maar de Heer Jezus keert hier de zaak volkomen om. Hij zegt, als gij bidt, gelovig bidt, dan zal God u recht verschaffen. Daar kunt u zeker van zijn. God neemt uw gebed ernstig. Maar nu omgekeerd, als God nu eens bij u aanklopt, zal hij dan ook het geloof, het gehoor, het antwoord ontvangen? Dat vraagt de Heer Jezus hier. Zal ik nog geloof vinden? Luistert u dan ook naar hem? Is het niet overrompelend, broeders en zusters? We hebben aan onszelf gedacht, aan onze gebeden, aan God die geen haast schijnt te hebben. Maar we hebben er nooit helemaal aan gedacht dat God er ook recht op heeft, dat we hem ernstig nemen. Wij stonden te trappelen van ongeduld, maar we luisterden niet eens naar hem. We dachten dat God met ons speelde, maar intussen spelen wij met God. Jezus zegt, gij vindt gehoor, maar als de Zoon des Mensen komt, als hij komt, er wordt natuurlijk in eerste instantie zijn grote komen mee bedoeld. Maar dit grote komen, broeders en zusters, vindt er ook zijn voorafschaduwing in ons dagelijks leven. Hij is gekomen in Bethlehem. Hij is ook gekomen in uw leven. Hij is vanmorgen bij ons gekomen in deze dienst. Hij is gekomen in allerlei gebedsverhoringen. In allerlei andere zegeningen. Misschien hebt u niet eens gemerkt. Misschien bent u wel vergeten hem te danken voor zijn hulp die hij gegeven heeft. Dankt u nog wel eens voor het bordje eten dat voor u staat? Dankt u nog wel voor uw gezondheid? Dankt u voor uw lieve vrouw en kinderen? Dankt u dat God nog wel in deze crisistijd, dat u nog altijd werk hebt? Hij is gekomen in dagen van voorspoed, in dagen van intense blijdschap, waarin u veel liefde mocht ontvangen en waarin u veel vrede is gegeven. Daar stond hij middenin. Maar hebben we het wel gemerkt? Hij was er toen u stil over uw Bijbel gebogen zat en u precies dat woord ontving wat u op dat moment nodig had. Hij klopte heel duidelijk aan uw deur, maar in de drukte van het leven, het is alweer weggevlogen. De Zoon des Mensen, toen hij kwam, heeft u toen ook het geloof gevonden? Ja, broeders en zusters, de Heer Jezus komt heel dikwijls op allerlei manieren, maar dit alles loopt uit op dat ene machtige ogenblik dat hij komt op de wolken des hemels. Toch als de Zoon des Mensen komt, zal hij nog het geloof vinden? Broeders en zusters, wordt het ons hier niet ergens bang te moede? Zou u niet tegen de Heer willen zeggen, Heer, wat heb ik dikwijls met u gespeeld? Wat ben ik ongeduldig geweest? Nu heb ik gezien dat ik u steeds maar heb laten praten. U moest mij wel ernstig nemen, maar ik heb u niet ernstig genomen. Heer, wat hebt u weinig geloof bij mij gevonden? Weinig. Heer, leer mij te geloven in mijn eigen gebed, in mijn luisteren naar u. Broeders en zusters, zo ontdek je ook wat bidden betekent. Dat betekent dat ik alle wantrouwen uit mijn hart moet bannen. Dat ik weet dat God helemaal niet die onrechtvaardige rechter is die mij maar laat praten. Bidden is dat ik God ernstig neem, dat hij mijn hemelse vader is. En als we zo tot God gaan, broeders en zusters, dan verzeker ik u dat u het zult merken, dat God leeft, dat hij daar is, dat God hoort, misschien heel anders dan u denkt. En dat u het gaat zien, dat Gods plan met u, met mijn leven, een eeuwig plan is, waarin God zal zijn, alles en in allen. Amen.